wat mij dus opvalt, als je kijkt naar de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme, van het humanistisch verbond, dat men eigenlijk vanaf het begin af aan dat internationaal gaat uitspelen. Dus de HAV zit vanaf 1952 al aan de wieg van het internationaal. Hoe komt dat? Is die noodzaak er meteen geweest om...
Dan moet je een beetje kijken naar de geschiedenis. IJU is opgericht in 1952 in Amsterdam, was stichtingscongres, ja, door 5 verenigingen. Een uit India, uit de Verenigde Staten, de Britten, de Nederlanders en nog één, het ontsnapt mij nu. Dan zijn een aantal vrijzinnige organisaties, humanistische organisaties, op het stichtingscongres aanwezig geweest en meteen lid geworden. En daar was het Vlaamse Humanistische Verbond bij. Waarom? Het hangt ook samen waarom het HV is opgericht na de oorlog. Die leegte was enorm. Een spirituele leegte. Mensen geraakten van God af. Een aantal mensen. Als er een God bestaat, hoe kan hij dit toelaten? Om het nu simpel te stellen wat er gebeurd is. En in Nederland hadden ze eigenlijk, ik weet niet meer precies, ik denk al in 48, het kan 47 zijn, maar ik denk 48, een humanistisch verbond opgericht. Eigenlijk een beetje een nieuwe wind, want voor de oorlog waren er vrijdenkersverenigingen en die waren echt zo tegen de katholieken, of tegen de protestanten in Nederland. Maar dat humanistische verbond was natuurlijk ook wel absoluut vrijzinnig in de Vlaamse betekenis van het woord, maar wou zich niet zozeer afzetten, wou ook een positieve boodschap brengen, wou mensen iets bieden. En dan zijn er bijvoorbeeld een Robert Dille van Antwerpen, die is lid geworden van het Humanistisch Verbond in Nederland. Die heeft dan hier mensen gezocht, en dat was binnen de vrijmetselarij, die met hem samen een humanistisch verbond wilden oprichten. En vanuit diezelfde idee van na de oorlog, al die miserie en bla bla, we moeten ons internationaal verenigen als we iets willen bereiken. Vandaar, eigenlijk is het Humanistisch Verbond, was al een beetje in Vlaanderen, was al een beetje internationaal voor de EU, bestond gewoon omdat het voor een stuk geënt was op het, niet organisatorisch, maar ideologisch, op het Humanistisch Verbond van Nederland. In het begin van IJU is er daar wel een grotere samenwerking geweest, in die zin dat bijvoorbeeld Lucien Koning voor IJU in de werkgroep zat die met het Vaticaan ging praten. Want toen bestond er in het Vaticaan, die hadden een interreligieuze werkgroep, maar ze wilden dan ook wel eens met atheïsten praten. Dat is een tijdje doorgegaan. Helaas. Vind ik daar... ik zou moeten in het archief in Nederland gaan zitten om daar dingen van terug te vinden, want hier is er niks meer. En in Londen ook niet, maar... fijn bureau. Maar ja, goed, toen was de zetel in Utrecht. Hè? Dus vandaar ook dat het archief in Nederland gebleven is. Maar ik weet niet of dat er over die Vaticaan-dialogen... Want op het moment dat Lucien de Koning gevierd werd... hij was allang overleden, maar de viering van door het fonds hier een paar jaar geleden, was er juist een verhuis van het archief naar een rijksarchief of zo in Nederland, waar het beter, naar het gebouw van. En, want men had mij toen gevraagd hier in Gent, kun jij daar iets over terugvinden? Maar ik kon niks vinden, want het archief was op dat moment niet beschikbaar. Dat is in al die jaren waarschijnlijk het enige moment dat niet beschikbaar was, en dat was als ik het nodig had. Maar iemand zou het eens moeten gaan opzoeken, misschien hier in Vlaanderen, want wat heeft de invloed van een Lucien de Koning, van een de Kuiper, van een Kuipers, van Robert zeker en vast. Maar in besturen denk ik... Ja, Karel Kuipers heeft in besturen even gezeten.
Heeft
van,
even gezeten.
Ja.
is het mijn indruk maar dat men eigenlijk meer de internationale kaart uitgespeeld heeft, maar minder naar Franstaligen heeft gekeken.
Wel, in die periode was er... het is ook anders gegroeid, hè, bij de Franstaligen. De Centre d'Action Laïque, dat is nog altijd... Eigenlijk, we hadden eigenlijk uit het Humanistisch Verbond kunnen de UVV worden. Allee, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar gewoon omdat er... op een bepaald moment waren er binnen HV zoveel mensen van socialistische strekking, dat de liberalen zeiden, ja, maar wij vinden ons daar niet in terug. En dat. En ja, heel die discussie. En om dat te vermijden is de Unie opgericht. Om al die kleine groepen die niet thuis hoorden bij het Humanistisch Verbond, om die dan toch wel op een of andere manier samen te brengen als vrijzinnige. Terwijl aan Franstalige kant is dat anders gegroeid. En die waren nog niet echt georganiseerd. Die waren ook niet op het stichtingscongres aanwezig van de EU en zo. Omdat zij niet als dusdanig, dat is het grote verschil, Humanistisch Verbond Vlaanderen onder invloed van Nederland en de KAL, ja, uiteraard meer onder invloed van Frankrijk, séparation état, religion état, en bla bla, en je mag u niet verkopen enzovoort. Ze zijn ook anders gegroeid, want de Libre Pensée in Frankrijk bijvoorbeeld, die zeggen, ah, de KAL, maar die hebben zich verkocht aan de overheid en die zijn niet meer voor de séparation. Wel, echt niet zo is, maar ik zeg altijd dat de Libre Pensée van Frankrijk, dat mensen zijn heel sympathiek en hoor, maar een beetje gelijk het zal, hè, zo. Ja, moet je kennen. Met alle sympathie, maar goed, daar koopt er niet veel mee.
Hoe zijn die relaties met de verschillende verenigingen op internationaal vlak? Of is het enkel maar via HVV dat verloopt, of via UVV?
UVV is lid, HVV niet op dit moment, niet meer. Want dat lidgeld was hoog en er zijn financiële problemen geweest bij HV. En dat leefde niet. En het is gewoon omdat ik eigenlijk, mij interesseerde dat wel ook, ben eigenlijk internationaal beginnen werken door samenwerking met Humanistisch Vormingsonderwijs in Nederland en Levenskunde in Berlijn. En dan, dan kom je eens terecht op een vergadering van waar mensen van die heu zitten. En dan vragen die, ah, zou je nu bij ons komen? Zou jij geen vertegenwoordiger willen worden? UVV is lid geworden. En zo ben ik met de kandidatuur van UVV de eerste keer naar een... Niet de eerste keer, maar eigenlijk echt heel bewust met dat doel. Enfin, niet om daar voorzitter van te worden, maar om internationaal actief te worden, ben ik naar een algemeen vergadering van IJU gegaan. En hebben ze mij echt wel gevraagd om in het bestuur te gaan zitten. En, want dat is een probleem in IJU. We willen een divers bestuur, maar dat lukt niet. Want je moet bijna ofwel rijk zijn, ofwel een organisatie die je steunt. Omdat je natuurlijk als... Ik moest altijd naar Londen gaan vergaderen. Dat kost geld, hè. En als je dat privé moet betalen, dan... ik heb niks tegen vrijwilligerswerk en al mijn tijd erin te steken. Maar als je het ook financieel moet ophoesten, dan lukt het niet. Maar ik heb natuurlijk het geluk dat de UVV mij daarin kon helpen. De Nooren betalen dat voor hun afgevaardigden. Maar... dus het is echt wel zoeken om iemand te hebben. Een van de redenen waarom dat we niemand hebben uit Afrika is bijvoorbeeld dat IJU heeft geen geld, dus kan dat niet betalen. En Afrikaanse organisaties moet je dat zeker niet vragen, want die hebben zeker geen geld.
Er zijn bij IJU geen enkele vanuit de overheid of vanuit andere instanties? Financiële steun?
Een paar jaar geleden hebben we een grote erfenis gedaan in Amerika. En toen was een van de voorwaarden dat het geld moest gezet worden op een rekening en dat we alleen maar de interest mochten gebruiken. En toen is er de grote financiële crisis geweest en verloren we eigenlijk geld, enfin, bij manier van spreken. Dus dat zal nu een beetje verbeteren, dat is dus gift.
Wat is nu eigenlijk het doel van IJU op dit ogenblik?
Wel, het doel is inderdaad om... uiteraard de mensen, de organisaties te verenigen, om samen te werken. dan om de humanistische stem, wat dat ook mogen zijn, te vertegenwoordigen in de NGO-groeps van de Verenigde Naties, van de international bodies, big bodies. En sommige zijn succesvol, andere minder. Maar ja, het is altijd hetzelfde probleem. Al onze mensen zijn, niet allemaal, we hebben 2 mensen in een bureau zitten in Londen, maar zijn vrijwilligers. En bijvoorbeeld de mensen die in de Mensenrechtenraad zitten in Genève, behalve het hoofd van de delegatie, die we aan 1/5 loon hebben, dus die in principe 1 dag per week voor IHEU werkt, maar in de praktijk veel meer. Die volgen dus de discussies in de Mensenrechtenraad. En dat is echt wel... Allee, er moeten bijna zot voor zijn om dat vol te houden, want het is verschrikkelijk. Als je ziet wie er in die Mensenrechtenraad zit, in die comité's, dan zijn dat niet direct de meest menslievende landen. En ik ben eens geweest als... Je kunt zo'n dagpas krijgen met mijn delegatieleden mee. En er is iemand van ons die iets begint, bijvoorbeeld, je mag maar 2 minuten praten en dan mag dat tegen kindhuwelijken. Je hebt direct een interventie van, want de vertegenwoordigers van de landen kunnen u altijd onderbreken, krijg altijd een of ander, moslimland dat onderbreekt om te zeggen, er wordt hier tegen de godsdienst gepraat, het voorbeeld van zoveel kindhuwelijken in dat of dat land, dat is dan een moslimland toevallig. Toevallig niet in België, maar goed. En dus dan ben je tegen de moslim bezig en dan wordt je het woord afgepakt. Dus dat is echt zo volhouden. Dat is voor Genève, in die comité's. Daar wordt wel samengewerkt met bijvoorbeeld Catholics for a Free Choice en dergelijke. Er zijn uiteraard andere groepen. Waar kan mee samengewerkt worden, wordt mee samengewerkt. Maar dan in New York is het iets uitgebreider. Gaat het niet alleen over mensenrechten en mensenrechten schendingen als dusdanig. Maar bijvoorbeeld ook worden er teksten voorbereid voor plenaire vergaderingen door NGO's waar zij dan mogen meedoen over kinderrechten. En dat gaat breder dan alleen maar echt schendingen van kinderrechten. Is meer een... een comité waar ik nu aan denk, zoiets als het kinderrechtencommissariaat hier. Dat gaat ruimer dan dat kinderen rechten hebben. Ze moeten goede rechten hebben, ze moeten goede opvangen. Hoe kijkt ook naar het materieel en zo. Dat is breder, ik zal het zo zeggen.